Dankjewel Ilona en het hele team, hoe jullie ons deze morgen op zo'n mooie manier mogen leiden in de aanbidding, mogen meenemen naar inderdaad die plaats aan de voeten van Jezus, waar we hem mogen zien in zijn liefde, in zijn heerlijkheid en waarin hij ook inderdaad vanmorgen tot ons wil spreken. Wat ik ook bijzonder vind, ik wil het wel even noemen, ik weet niet of ze dat zelf dan zo fijn vindt, maar ik wil het maar gewoon even noemen. Ik vond het heel bijzonder dat Saskia er vanmorgen ook weer bij stond. Vorige week lag ze nog in het ziekenhuis en vanmorgen is ze alweer hier. Laten we haar ook even speciaal welkom heten en laten merken dat we het fijn vinden dat ze er weer bij is. Saskia. Ik zat een tijdje geleden in de auto, dat gebeurt wel vaker. En dan luister ik meestal naar Radio 1. Dan blijf je tenminste een beetje bij wat er allemaal gebeurt in de wereld. En het was ergens in het programma zo vlak tegen het nieuws aan. En het interview met, het was een politicus, was al een poosje gaande. En de presentator zag van, nou, de tijd is bijna op. En de laatste vraag die werd gesteld aan die politicus was deze. Zou u in de laatste seconde van dit programma, zou u nog even met maximaal 3 woorden kunnen samenvatten van wat u het afgelopen kwartier hebt willen zeggen? Dat moet je aan een politicus vragen, met maximaal 3 woorden. Of moet je aan een spreker vragen met maximaal 3 woorden. Dat lukt niet. Maar weet je, ik zat er zo over na te denken. En toen dacht ik ook al een beetje bezig zijnde met het thema van deze morgen en het thema van dit seizoen. Stel, er komt iemand naar je toe. En je raakt in gesprek over van alles en nog wat. En misschien is er opeens een opening. Er komt even ruimte om iets te vertellen over God, over je geloof. En dan krijg je de vraag gesteld, zou je mij eens, meer tijd heb ik niet, zou je mij nou eens in 3 woorden kunnen samenvatten waar het in de kern, in de Bijbel, in jullie geloof, om gaat? Of misschien zo, zou je in 3 woorden kunnen samenvatten over wat het karakter, over wat er in het hart van God is? Nou, welke 3 woorden zou jij dan kunnen gebruiken? Bij voorbaat, het is onmogelijk om zoiets groots, zoiets moois, zoiets dieps in 3 woorden samen te vatten. Maar stel, je zou maar 3 woorden mogen gebruiken. Nou, ik heb er al over nagedacht. En dan zou je niet verbazen dat de woorden die ik dan nu wil genoemen, die ik zou gebruiken om antwoord te geven op die vraag, de woorden zijn net al even genoemd aan het begin van de dienst door Peter. En het is het thema, de rode draad van het komende seizoen, dat zijn deze 3 woorden. Liefde, aanvaarding en vergeving. Dat is waar het in de kern, in ons geloof, in ons leven met God, bij God zelf, in alles wat hij ons geeft, in alles wat hij heeft geopenbaard, dat is waar het in de kern om gaat. Liefde, aanvaarding en vergeving. Ik kan je nu al zeggen dat je deze woorden de komende maanden tot zeg maar volgend jaar juni, als dan het seizoen weer een beetje is afgelopen, dat je deze woorden vaker gaat horen. Want we hebben een tijdje geleden vlak voor de vakantie met het oudste team gezegd van het zou goed zijn om daar gewoon eens dit seizoen als een, ja inderdaad als een rode draad het gewoon eens door alles heen te weven. Vorig jaar, voor het seizoen, hadden we 2 woorden. We hebben nagedacht over verbinding en toewijding. En misschien was je erbij en kunt je nog herinneren in een van de themadiensten over verbinding, connection was toen het thema. Heb ik toen in een preek aangegeven dat de basis van echte verbinding met God en met elkaar is liefde, aanvaarding en vergeving. Nou, ik heb daar toen hooguit even in een kwartiertje wat dingen over kunnen zeggen, maar later zeiden we tegen elkaar, dit is zo belangrijk, dit is zo basic. Wat zou het goed zijn om gewoon eens een seizoen lang daarmee bezig te gaan om de diepte van deze 3 woorden te gaan ontdekken. Om te gaan leren dat in de eerste plaats te ontvangen van God, maar ook om te gaan leren om dat te gaan geven aan de mensen om ons heen, hier in de gemeente, maar ook de mensen van buiten de gemeente. En dan is ons verlangen dat, dat als we daar zo mee bezig gaan, dat deze drie woorden meer zullen worden dan alleen maar drie woorden, die misschien wel voor sommigen bijna als een soort cliché aanvoelen, maar dat het echt een, ja, ook een beleving wordt, een ervaring, dat het de kleur van ons leven en de kleur van onze gemeente, ik zou bijna zeggen dat het DNA van onze gemeente wordt. Liefde, aanvaarding en vergeving. Ik heb vorig seizoen al even in die preek gezegd dat deze drie woorden de titel zijn van een boekje van de inmiddels overleden Amerikaanse predikant Jerry Gook. Die heeft een boek geschreven over zijn droom, over zijn visie, hoe een kerk zou moeten functioneren. En door het hele boek heen komt hij elke keer weer terug. Waar moet het in een kerk om draaien? Wat moet een kerk kleur geven? Dat zijn liefde, aanvaarding en vergeving. Ik heb in de voorbereiding de eerste letters van deze drie woorden gewoon eens even achter elkaar gezet. Soms moet je een beetje spelen met woorden, dat kan helpen om het te onthouden. En als je dat doet, dan kom je uit op het woordje LAV, L-A-V. Nou, bij mijn weten is dat geen bestaand Nederlands woord, dus ik heb even zitten googlen en toen kwam ik erachter dat het een Deens woord is. En dat betekent laag. Nou, daar heeft het niets mee te maken, want ik geloof dat liefde, aanvaarding en vergeving juist van een ongelooflijk hoog niveau is. Maar ik kwam er al googlend wel achter dat LAV, dat schijnt een merk te zijn van nogal exclusief glasservies. Laat maar even zien. Dit zijn een paar Turkse theeglazen van het merk LAV. En je kunt ze gewoon kopen bij de blokker. Maar ik zag dat ze wel wat aan de dure kant zijn. Want ze zeggen zelf ook, wij maken spul dat echt hoge kwaliteit heeft. LAV. En toen ik hiermee bezig was, toen kwam ik al denkend op het volgende. In heel veel branches heb je allerlei keurmerken. Je ziet dat op bordjes, bij winkels, bij bedrijven, allerlei keurmerken. Ik zal er een paar noemen. Je hebt bijvoorbeeld het Goede Doelen keurmerk. Je hebt het keurmerk voor kringloopbedrijven. Je hebt natuurlijk BOVAG, dat is ook een keurmerk. Gisteren was ik in de supermarkt, toen kwam ik deze twee keurmerken tegen. Gezonde keuze, bewuste keuze. En dan, daar is de BOVAG. Allerlei verschillende keurmerken als een bewijs van een bepaalde kwaliteit waar zo'n bedrijf dan garant voor staat. En ik dacht, hey, zou dat ook iets zijn voor een kerk om een soort keurmerk te gaan invoeren? Nou, vandaag hebben we een soort van tijdelijk keurmerk. Het keurmerk waar we ons vandaag mee presenteren is het keurmerk Kerkproeverij. En het was heel makkelijk, kan ik je zeggen, om dit keurmerk te krijgen. We hoefden aan geen enkele voorwaarde te voldoen. We hoefden ons alleen maar in te schrijven op de website van Kerkproeverij. En we hadden gelijk het keurmerk Wij zijn een kerk van Kerkproeverij, samen met 14 andere Apeldoornse kerken. Maar al googlend kwam ik ook dit keurmerk tegen van een kerk. En die vond ik ook wel leuk. Wij zijn een groene kerk. Nou, wat mij betreft is dat een keurmerk dat voor iedere kerk op zou moeten gaan. En wat ik ook zag, dat vond ik wel heel leuk. De PKN in Leerdam heeft daar een hele creatieve invulling aan gegeven. Want wat hebben ze gedaan? Ze hebben op het dak van de kerk zonnepanelen aangebracht. Maar dan wel, kijk, in de vorm van een kruis. Nou, dat vind ik nou echt een christelijk groen en duurzaam initiatief. Het kruis op het dak van de kerk. Maar mag ik vandaag een nieuw kenmerk of een nieuw keurmerk aan jullie introduceren. En ik heb even met dank gebruik gemaakt van diezelfde groene vorm, maar dan met dit keurmerk, het keurmerk LAV. Wij geloven in liefde, aanvaarding en vergeving. Nou, ik ben geen vormgever, maar het ziet er toch best aardig uit, hè? Of niet soms? Ja, dankjewel, dankjewel. En dan zou ik daar gelijk deze vraag aan willen koppelen. Zouden wij als Brea de Mate, bij wijze van spreken, dit kenmerk of dit keurmerk aan de buitenkant van ons gebouw kunnen bevestigen? En zou dat dan ook echt kloppen? Kijk, ik heb het alvast een beetje opgehangen, eens kijken hoe het er staat. Maar zou dit keurmerk, zou dit dan ook echt bij onze gemeente passen? Ik kan je zeggen, een kerk waar ze echt geloven en waar ze ook in de praktijk brengen Wij geloven in liefde, aanvaarding en vergeving. Dat is een kerk waar ik graag bij wil horen. Want wat heb ik als mens ten diepste nodig? En ik geloof dat dat voor ieder mens geldt. Hoe je hier vanmorgen ook zit, wat ook je achtergrond is, hoe je ook over dingen denkt. Voor ieder mens geldt dat we ten diepste deze drie dingen nodig hebben. Liefde, aanvaarding en vergeving. Je kunt miljoenen op je bankrekening hebben staan. Je kunt alles krijgen wat je hebben wilt. Je kunt alles doen waar je zin in hebt. Maar als je niet weet wat het is om geliefd te zijn. Om aanvaard te zijn. Om vergeven te zijn. Dan ben je leeg, ellendig, eenzaam en arm. Ik wil graag een paar korte versen met jullie lezen uit de Bijbel, waarin deze drie woorden ook letterlijk voorkomen. En let er dan eens even op, als we deze drie teksten gaan lezen, dat er voortdurend een directe link wordt gelegd tussen dat wat wij van God aan liefde, aanvaarding en vergeving ontvangen, en wat wij van daaruit ook aan anderen gaan schenken. De eerste tekst is uit Johannes 15, daar vinden we een heel uitgebreid verslag van een gesprek dat Jezus heeft met zijn discipelen. En het is een heel emotioneel gesprek, want hij begint met te vertellen dat hij hen binnenkort zou verlaten, dat hij terug zou gaan naar de Vader in de hemel. Het was een gesprek dat plaatsvond aan de avond voorafgaand aan de dag waarop Jezus werd gekruisigd. En dat gesprek gaat over van alles en nog wat. Over de Heilige Geest, over vruchtdragen, over een heleboel onderwerpen. En op een gegeven moment dan laat Jezus het gesprek even stilvallen. Hij kijkt de kring van discipelen rond. Hij kijkt ze één voor één aan. Hij kijkt ze in de ogen. Hij kijkt ze in het hart. En dan spreekt hij deze geweldige woorden tot zijn discipelen. Ik heb jullie lief gehad. Zo lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. En dan verderop in het gesprek dan gaat Jezus daarop verder. Dan voegt hij daar iets heel belangrijks aan toe. En dat gaan we lezen. Johannes 15 vers 12. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Dus Jezus heeft ons lief zoals de Vader hem heeft lief gehad. Dus die ongelooflijk diepe liefde tussen de Vader en de Zoon, daar kunnen we niet bij. Ongelooflijk, zo puur, zo echt, zo volmaakt. Met die liefde heeft Jezus ons lief. En wat is zijn opdracht, wat is zijn gebod? Dus het is niet een vrijblijvend iets zo van, nou, als ik jullie zo lief heb, misschien zou het fijn zijn als daar iets van terug te zien zou zijn in de manier waarop jullie met elkaar omgaan. Nee, het is een gebod, een opdracht. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Liefde. Tweede vers wat ik wil gaan lezen is uit Romeinen 15. We lezen in Romeinen 14 en 15 over hoe je als gelovige, mensen van de kerk, hoe je met elkaar omgaat. Hoe de sterke mensen met de wat zwakkere mensen omgaan. Hoe je omgaat met verschillende opvattingen en principes. En dan is de boodschap, we moeten elkaar niet veroordelen, we moeten elkaar niet kwetsen. En dan staat er heel mooi bij dat we gericht moeten zijn op het belang van de ander. Wat goed en opbouwend is voor de ander. En dan in Romeinen 15 vers 7 wordt er een soort basis gelegd voor deze manier van omgaan met elkaar. Lees maar. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Dus heb elkaar lief, zoals God ons lief heeft. Aanvaard elkaar, zoals Christus ons heeft aanvaard. Even op dat woordje zoals. In het Grieks wordt hier het woordje katos voor gebruikt. En dat betekent letterlijk in overeenstemming met, op de manier van. Dus God wil dat we elkaar lief hebben en dat we elkaar aanvaarden op dezelfde manier zoals Hij ons lief heeft en zoals Hij ons heeft aanvaard. Het gaat heel diep. En hetzelfde komen we ook tegen in het derde vers wat ik met jullie wil lezen. Uit Efeziërs 4 vers 32, lees maar mee. Vergeef elkaar zoals, katos, zoals God u in Christus vergeven heeft. Het gaat in dit gedeelte over hoe we omgaan met boosheid. En als ik even het volledige vers mag lezen, dan staat het er zo: wees goed voor elkaar. Dus maak het ook goed als je boos bent op elkaar. Wees vol medeleven naar elkaar, wees betrokken dus. En dan vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Dus wat God wil, is dat we elkaar lief hebben zoals hij ons heeft lief gehad. Dat we elkaar aanvaarden zoals hij ons in Christus aanvaard heeft. En dat we elkaar gaan vergeven zoals wij vergeving van God hebben ontvangen. Nou, daar kun je wel een seizoen mee vooruit, denk ik. Om hierover na te denken. En om dit ook echt in de praktijk van ons gemeente zijn. En ook hoe we ons naar buiten toe optreden, hoe we omgaan met de mensen om ons heen. Daar hebben we wel minstens een seizoen, nou zeg maar rustig, een heel leven voor nodig om dit te leren. Elkaar liefhebben. Elkaar aanvaarden. Elkaar vergeven zoals God ons dat heeft geschonken. Het is misschien opgevallen dat in de teksten zoals we die net hebben gelezen, dat er soms wordt gesproken over dat we moeten liefhebben zoals God en de andere keer dat we moeten aanvaarden zoals Christus. Als er in deze versen wordt gesproken over God, dan wordt er bedoeld God de Vader. En als er gesproken wordt over Christus, dan wordt er bedoeld God de Zoon. Waarvan we in de Bijbel lezen dat hij naar deze wereld is gekomen om ons te laten zien wie God de Vader is. Lees maar eens mee hoe dat staat in Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die zelf God is, Jezus Christus, die aan het hart van de Vader is, die zo close met de Vader was, die heeft hem doen kennen. Waarom kwam Jezus naar deze aarde? Waarom liet hij zijn hemelse, heerlijke, koninklijke positie los? Waarom wilde hij geboren worden in een kribbe en de weg gaan die uiteindelijk via het kruis ging? Omdat hij wilde dat wij de Vader zouden kennen. In Johannes 14, vers 7 zegt hij tegen zijn discipelen, en hij zegt het ook vandaag tegen ons: wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Mensen vragen me wel eens van, kun je me uitleggen wie God is? Want ik kan hem niet zien, ik kan hem niet aanwijzen. Dan zeg ik, mag ik je even meenemen en mag ik je kennis laten maken met Jezus, God die mens werd. Want in hem kun je ontdekken wie God is, wie de Vader is. In Hebreeën 1 vers 3 staat het in de Bijbel in gewone taal zo: door Jezus weten we wie God is. Dus als we nou lezen over liefhebben, aanvaarden of vergeven, of dat dan is zoals God de Vader ons dat heeft laten zien, of zoals Christus ons dat heeft geschonken, dan is het dus feitelijk geen verschil. Want de Vader en de Zoon, die zijn zo'n eenheid met elkaar. Wat Jezus doet is niet anders dan wat de Vader doet en andersom. In Jezus zien we zeg maar het spiegelbeeld van God de Vader. Jezus, hij wil in alles laten zien wie God is. Dus mag ik het zo zeggen dan met de woorden van dit seizoen: Jezus is gekomen om ons de liefde, de aanvaarding en de vergeving van de Vader te laten zien en wat dat in de praktijk betekent. Ik geloof ook dat als we het komende seizoen meer willen gaan ontdekken en ook meer willen gaan ervaren van wat het is, liefde, aanvaarding en vergeving, dan moeten we volgens mij gewoon heel veel gaan spreken over Jezus. Dat doen we sowieso graag in de kerk. Het draait om Jezus, we aanbidden hem. Alles draait om Jezus. Ook als het gaat om deze heerlijke, diepe, rijke, kostbare woorden. Alleen door Jezus kunnen we ontdekken wat dit ten diepste betekent. Toen Jezus hier op aarde was. In alles wat hij zei, in wat hij deed, in hoe hij omging met mensen. In hoe hij reageerde op zondaren. In alles laat Jezus zien wat liefde, aanvaarding, wat laf in de praktijk betekent. We zullen daar het komende seizoen zeker vaker mee bezig gaan. Maar mag ik je vanmorgen vast even één zo'n laf momentje laten zien. Zo'n moment waarop Jezus laat zien wat deze woorden betekent. Jezus is op een dag in gesprek met een Samaritaanse vrouw bij een waterput. Het was een vrouw met een slechte reputatie. Het was heel bijzonder als je zo op het eerste gezicht leest van, Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw. Maar in die tijd sprak een Jood niet met een Samaritaan. In die tijd sprak een Joodse man al helemaal niet met een Samaritaanse vrouw. En in die tijd sprak een Joodse leraar, dat was Jezus, al helemaal niet met een Samaritaanse vrouw met een slechte reputatie. Maar Jezus trekt zich er allemaal heerlijk hemels niets van aan. Hij zit bij de waterput, hij weet dat straks die vrouw eraan komt en die vrouw komt aan. En het eerste wat Jezus aan deze vrouw vraagt, heb je van mij wat te drinken? Misschien had Jezus niet eens echt dorst, maar hij bedoelde deze vraag als een aanleiding om met deze vrouw tot een heel diep gesprek te komen. En uiteindelijk komen ze ook uit op de dorst van haar hart. Deze vrouw, en Jezus confronteert haar daar op een hele liefdevolle manier mee. Deze vrouw die blijkt op dat moment al met de zesde relatie in haar leven bezig te zijn. Jezus zegt, je hebt 5 mannen en de 6e man waar je nu mee samenwoont is eigenlijk je man niet. Daar zit een verhaal achter. Dit was een vrouw, zoals zoveel vrouwen en ook mannen, zoveel mensen. Dit was een vrouw die was op zoek, wanhopig in haar leven op zoek naar liefde en aanvaarding. En bij de ene man vond ze het niet en bij de volgende man vond ze het niet. En uiteindelijk liep ze helemaal vast in haar leven. En haar hart, ondanks alle zogenaamde liefde en aanvaarding van de mannen in haar leven, was dorstig en leeg. En Jezus kijkt haar aan en hij ziet de leegte, hij ziet de eenzaamheid in haar hart. En hij zegt tegen haar, je hebt het nog niet gevonden. Je hebt nog niet gevonden waar je hart zo naar verlangt. Die echte liefde, die echte aanvaarding, die echte vergeving die ieder mens nodig heeft. Jezus veroordeelt deze vrouw niet. Hij aanvaardt haar. Niet dat hij alles goed praat wat zij deed en wat andere zondaren zoals ze uiteindelijk allemaal zijn. Hij praat het niet goed wat niet goed is. Maar laat deze vrouw in haar waarde. Hij ziet een vrouw die hongert, die dorst, die verlangt naar liefde, aanvaarding en vergeving. En hij biedt het haar. In het gesprek wat dan ontstaat, je moet het maar eens nalezen, je vindt het in Johannes 4. Het is zo mooi om te zien. De liefde, de aanvaarding, de vergeving, het klinkt door elk woord dat Jezus spreekt tot deze vrouw heen. Op een gegeven moment wijst Jezus even naar die waterput. En dan zegt hij dit tegen de vrouw, lees maar mee, Johannes 4 vers 13. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Dat water uit die put voor de dorst van je keel. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. En hier gaat het over die dorst van het hart. Weet je, als we zoeken, als je hier vanmorgen bent en je zoekt naar echte liefde, naar aanvaarding, naar vergeving in je leven, wat je zo nodig hebt. Het is de basis van je leven. Dan mag ik je uitnodigen om bij Jezus te komen. Hij geeft dat wat werkelijk de dorst en de honger van ons leven kan lessen en kan stillen. Weet je, ik kan echt zeggen, ik verlang ernaar, ook bezig zijn nu geweest met de voorbereiding. Ik verlang ernaar dat we de komende tijd hier verder mee aan de slag kunnen gaan. Wat is het kostbaar om de diepte van deze 3 kernwoorden van het evangelie met elkaar te gaan ontdekken. Ik heb het zelf nodig. Om steeds weer opnieuw te gaan leven vanuit die onvoorwaardelijke liefde van God. Waar we net zo mooi over gezongen hebben. Een liefde die ik niet verdien. Een liefde die ik gewoon vanuit de genade die God ons in Christus Jezus heeft geopenbaard, die ik gewoon ontvang. Weet je wat zo bijzonder is aan die liefde van God? En dat kan er bij ons bijna niet in, hè? Maar de liefde van God is een onvoorwaardelijke liefde. Wij zijn allemaal opgegroeid met de een misschien wat meer dan de ander, maar we zijn allemaal opgegroeid toch met het idee, wil je liefde ontvangen, zul je er wel wat voor moeten doen. Misschien heb je het nooit letterlijk zo gehoord, maar zoveel mensen zijn opgegroeid met deze boodschap van papa en mama. Papa en mama vinden je lief als je doet wat wij vinden dat je moet doen. Als je dit, als je dat, als je zus of als je zo. We hebben zoveel voorwaarden gecreëerd om geliefd te kunnen zijn, dat we ons niet kunnen voorstellen dat er een God in de hemel is die vanmorgen tegen jou, tegen u heel persoonlijk zegt, ik hou van jou zonder enige voorwaarden. Gewoon zoals je bent. Het is heel mooi, op een dag is Mozes in gesprek met God over Israël, het volk van God, en dat volk dat zo'n bijzondere plaats heeft in Gods hart, nog steeds. En dan komt het op de vraag van, maar God, waarom houdt u nou van Israël? Wat is er zo bijzonder aan Israël? En dan zegt Mozes, is het omdat het een groot volk is, omdat het een bijzonder volk is? Nee, het was het kleinste onder alle volken, zegt God. Maar Heer, zegt Mozes, maar waarom houdt u dan zo van uw volk? En weet je wat Gods antwoord is? Omdat ik van mijn volk hou. Dat is hemelse logica. Moet je je voorstellen, je staat even oog in oog met God en God zegt tegen jou, zoals Jezus dat tegen zijn discipelen zei, ik heb je lief. En je zegt tegen God, maar God, waarom dan? Wat is het wat u in mij ziet dat u mij lief hebt? Dan komt er een brede glimlach op Gods gezicht. Hij kijkt je aan met een twinkeling in zijn ogen, denk ik. En dan geeft hij je dit eenvoudige antwoord. Omdat ik je lief heb. Ik kan niet anders. Dit is God. God is liefde, zegt het woord. En God, ongeacht wie je bent en wat je gedaan hebt in je leven, wat je misschien juist niet gedaan hebt in je leven, of wie elke zondag naar de kerk gaat of niet, van welk ras, van welk soort, van welke sekse, van welke geaardheid je ook bent, God zegt vanmorgen tegen een ieder onvoorwaardelijk, ik hou van jou. Punt. Ja, maar ik hou van jou. Als we iets meer van deze hemelse waarheid ons hart zouden kunnen laten binnenkomen, wat zou ons leven dan meer licht en kleur en geur en noem alles maar op krijgen? Wat vinden we het moeilijk om dit te geloven, dat God ons werkelijk onvoorwaardelijk lief heeft? We lezen in 1 Johannes 3 vers 1 een hele mooie tekst. Bedenk toch hoe groot de liefde is. Ja, dat is nog een keer dat mooie logo. Mooi, hè? Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Dat vind ik een hele mooie tekst. Het is een soort uitnodiging. Johannes die vanmorgen tegen ons zegt, mensen, jullie staan aan het begin van het seizoen, mooi, liefde, aanvaarding en vergeving. Weet je wat jullie moeten doen, een advies? Jullie moeten gewoon eens gaan bedenken hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. En ik vind het nog mooier als we even gaan kijken naar dat woordje bedenken. Dat is in het Grieks eidon. En dat betekent letterlijk, mag ik jullie aandacht vragen voor iets? Of, en dan gaat het nog wat dieper, mag ik jullie iets laten zien en kijken naar alsof het volkomen nieuw voor je is. Alsof je er nooit over gehoord hebt. Alsof het de grote verrassing van je leven is. Dat is wat hier wordt bedoeld met bedenken. Dit Griekse woord eidom betekent ook ervaren, proeven en genieten. Dus God wil zo graag dat zijn liefde voor ons niet een soort theologisch begrip is, waar we mooie studies over kunnen houden, waar we mooie boeken over kunnen lezen. Nee, God wil zo graag dat we zijn liefde ook gaan ervaren en gaan proeven en dat we daarvan gaan genieten. Het is vandaag de zondag kerkproeverij 2017. Misschien ben je inderdaad hier als gast, ben je uitgenodigd met zo'n uitnodigingskaartje. Heb je de vraag gekregen, zou je eens een zondag mee willen komen? En dan kun je eens proeven hoe het bij ons in de kerk gaat. Nou, dat heb je nu kunnen doen. Je zit er nog steeds, dus het lijkt mee te vallen. Maar weet je, uiteindelijk gaat het er niet zozeer om dat je proeft wat de kerk is, maar waar het in de kerk om gaat. Wat de kern is van ons geloof, waar we ons leven, nou, misschien is het heel erg groot gezegd, maar waar we ons leven desnoods voor willen geven. Dit is waar wij in geloven, dit is waar wij voor gaan. De liefde, de aanvaarding en de vergeving die God ons zal schenken. En we hopen dat je vandaag van kerkproeverij uiteindelijk gaat proeven en smaken hoe onvoorstelbaar groot en diep Gods liefde, aanvaarding en vergeving voor jou is. Ik zei net, Mozes in gesprek met God, maar waarom houdt u dan van uw volk? Omdat ik mijn volk lief heb. En even tussendoor, daar is na al die duizenden jaren nog niets aan veranderd. Je kunt allerlei politieke ideeën hebben over Israël en over hoe het allemaal moet. Israël is en blijft Gods geliefde oogappel. Daar verandert niets aan. En daarom is het ook zo goed dat we ook als gemeente bidden voor Israël. Dat we als gemeente ook achter Israël staan. Niet omdat ze alles goed doen. Ze doen soms een heleboel dingen niet goed. Maar het is wel Gods geliefde oogappel nog steeds. Omdat God van zijn volk houdt. En zo zijn wij Gods geliefde kinderen. Omdat hij van ons houdt. Gewoon omdat hij van ons houdt. Punt. Maar als het dan gaat om aanvaarding. Hè, dat tweede woord. Ja, dat is voor God eigenlijk dan... Dat is het logische vervolg. Als je iemand zo onvoorwaardelijk lief hebt, dan aanvaard je iemand ook onvoorwaardelijk, of niet soms? Vinden wij moeilijk, hè? Als er geliefden zijn in onze omgeving, misschien als ouders naar je kinderen, of naar je buren, of naar vrienden, of misschien wel naar je eigen man of vrouw. Als je geliefden dingen doen die jou op het hart trappen, dan vind je het heel moeilijk om dat, maar ook om ze nog te aanvaarden. Bij God is het heel anders. Ik zei net, God heeft ervoor gekozen Israël zijn geliefde volk te laten zijn. Gewoon omdat hij van ze houdt. Maar weet je, als je een klein beetje weet hebt van de geschiedenis, weet je wat Israël al die honderden, duizenden jaren gedaan heeft? Als volk van God, als geliefd volk, als oogappel van God. Ze hebben voortdurend God de rug toegekeerd. Ze hebben God op het hart getrapt. Ze zijn hun eigen gang gegaan. Ze hebben afgoden gediend. Ze hebben kinderen aan afgoden geofferd. Alles waarvan God zegt, het is een gruwel, hebben ze gedaan. En dan zou je verwachten dat God op een dag tegen Israël zegt, oké, jullie zijn mijn geliefde volk, maar jullie zijn nu echt te ver gegaan. Ik kan jullie niet langer aanvaarden. Maar wat zegt God tegen dit volk dat zoveel overeenkomsten vertoont overigens met ons leven? Wat zegt God tegen dit volk? Jesaja 43 vers 4. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. En ik houd zoveel van je. Dit is de meest ultieme vorm van aanvaarding. Zeggen tegen een volk dat er zo'n ongelooflijk potje van heeft gemaakt. Je bent kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. En ik houd zoveel van je. En weet je wat zo mooi is? Hij zegt het vandaag ook tegen jou en tegen mij. Ik weet niet hoe je naar jezelf kijkt. Ik weet niet wat je dacht toen je vanmorgen in de spiegel stond. Hoe je over je uiterlijk denkt, hoe je over je karakter denkt, over hoe je denkt over wie je bent. Zoveel mensen hoor ik soms zachtjes zeggen, maar soms ook hardop schreeuwen. Ik waardevol, ik kostbaar. Ik ben niks. Ik kan niet geloven dat ik iets waard ben. Ik kan niet geloven dat God mij kostbaar vindt. Ik kan niet geloven dat mensen het met mij zien zitten. Mag ik je vanmorgen vragen om je hart te openen? We zijn aan de voeten van Jezus, we zijn stil geworden en we luisteren naar wat Jezus ons wil zeggen. Dit is wat Jezus vanmorgen tegen jou, heel persoonlijk wil zeggen. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. Echt? Ja. En ik hou zoveel van je. Waarom? Omdat ik van je hou. Ik kan niet anders. Dit is God. Dit is de liefde. Dit is de aanvaarding die God ook hier vanmorgen aan ons wil schenken. Weet je wat ik zo mooi vind van Gods liefde? Dat het bij God niet stopt bij mooie woorden. Want laten we eerlijk zijn, liefde, het is misschien wel het meest gebruikte en meest bezongen en meest bedichte en meest beschilderde woord. Het is echt een cliché geworden. Voor sommige mensen is liefde ook een woord geworden met een vieze bijsmaak. Omdat sommige mensen weer een hele andere verkeerde invulling hebben gegeven aan liefde. Misschien geloof je al lang niet meer in de liefde. Omdat het zo leeg en zo hol en zo niks meer betekent. Maar als God het woord liefde op zijn heilige lippen neemt. Dan is dat voor hem zo letterlijk bloedserieus. Want weet je dat God zijn liefde bewezen heeft op een manier, daar moet je God voor zijn. Lees eens mee, Romeinen 5 vers 8. Maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Bij God is liefde niet een mooi woord uit de hemel, dat het lekker doet op aarde. Voor God betekent liefde. Ik heb jullie zo lief. Jullie zijn zo kostbaar. Jullie zijn zo waardevol voor mij. Kinderen, mijn schepselen. Jullie zijn zo waardevol voor mij. Ik hou zoveel van jullie dat ik zelfs bereid was mijn eigen zoon, Jezus Christus, mijn geliefde zoon, naar deze aarde te laten gaan om uiteindelijk voor jullie aan het kruis te sterven. Ik kan me voorstellen dat je je soms afvraagt met alles wat je om je heen ziet gebeuren. Is God liefde? Ik worstel daar soms ook wel mee. God, waarom grijpt u niet in? God, u zou toch die storm gewoon even een paar honderd kilometer noordelijker hebben kunnen laten gaan. Dan was het heel anders geweest. Ik heb niet op alle vragen hierover antwoorden. Maar dit weet ik wel. God heeft zijn liefde voor eens en altijd bewezen toen hij zijn zoon gaf, toen Christus voor ons stierf. Toen wij... Let op, niet toen wij beter ons best gingen doen, toen wij gingen bewijzen dat we die liefde waard zijn. Nee, toen wij nog zondaren waren, toen er nog niets in ons was dat naar God uitging. Toen we misschien wel nog nooit van God hadden gehoord. Dus nog voordat er ook maar iets in ons hart was dat naar God uitging, ging alles in Gods hart al naar ons uit. En het kostte het leven van zijn zoon Christus Jezus. Wat een liefde. Wat een aanvaarding. Ongelooflijk. En dan over die vergeving, nog heel kort even. We lezen Psalm 86, vers 5, heel mooi. En ik lees het even vanuit het boek. Daar staat het zo. U bent zo goed en u vergeeft graag. Ieder die u aanroept mag zich koesteren in uw goedheid en liefde. Oh, mensen, we hebben soms het idee dat als het gaat om vergevingen, en dat hebben we nodig, want we doen dingen verkeerd in ons leven. Dan zegt de Bijbel, dan mogen we dat belijden aan God, toegeven dat we verkeerd gedaan hebben. En dan geeft de Bijbel de belofte en dan wil God ons vergeving schenken. We gaan wel een keer, denk ik, het komende seizoen even apart in op de diepte van het woord vergeving. Maar dan hebben we het idee dat als God vergeeft, dat dat mondjesmaat is en dat dat dan ook is van, nou, vooruit dan maar. Zo doen wij ouders soms naar onze kinderen. Ze hebben voor de vijfde keer weer hetzelfde kattenkwaad uitgehaald. Oké, ik vergeef je, maar je hebt niet het lef om het nog een keer te doen. Zoiets. Maar hier staat, God vergeeft graag. Het is zijn liefhebberij. Het is zijn, ik bedoel het heel eerbiedig, het is zijn hobby. Het is het verlangen van zijn hart. Hij wil niets liever dan alles wat mensen in hun leven verkeerd doen. De potjes die ze ervan maken. Hij wil niets liever dan vergeving schenken. Omdat hij weet dat vergeving betekent herstel van de relatie. En we zijn gemaakt. We zijn gemaakt om een levende relatie met God te hebben. We zijn voor hem kostbaar. We zijn voor hem waardevol. Hij wil gemeenschap met ons hebben. Hij wil samen met ons het leven leven. En daarom wil hij telkens weer alles wat tussen hem en ons in komt te staan. Hij wil het ons vergeven. En dat doet hij graag, zodat we samen verder kunnen gaan. Krijg je er een beetje zin in het seizoen om hier over na te gaan denken? Over de rijkdom van Gods liefde? Over de breedte, over de rijkwijde van Gods aanvaarding, wat het betekent. Het betekent dat we onszelf ook mogen aanvaarden, dat we anderen mogen aanvaarden. En over dat geweldige wonder van vergeving. Wat heerlijk om daar met elkaar mee aan de slag te gaan. En weet je, ik geloof, hoe meer we hier in ons leven zelf van zullen gaan ervaren, des te meer we dat ook zullen kunnen gaan doorgeven aan de ander. Ons gebed aan het begin van dit seizoen is dat we hierin zullen gaan groeien. Dat God het ons zal gaan leren om dat wat we van hem hebben ontvangen, om dat ook heel praktisch naar de ander toe tot uitdrukking te gaan brengen. Dat we die droom van die dominee, die Jerry Cook, dat dat een droom wordt die in onze gemeente ook werkelijkheid kan worden. Dat wij inderdaad een gemeente zijn met dat keurmerk LAF. Wij zijn een gemeente waarin het echt werkt, liefde, aanvaarding en vergeving. Dat zijn de kerken, dat zijn de gemeentes waarvan ik geloof dat de wereld deze ook nodig heeft. We gaan straks iets vertellen over een project, over een boek dat jullie straks ook na afloop van de dienst gratis kunnen meenemen. Daar komt straks meer over. Met als titel, Ik ben de kerk. Dat klinkt een beetje alsof het in de kerk om ik gaat. Nee, dat wordt er niet mee bedoeld. Dat ga ik straks nog wel uitleggen. Maar waar het wel om gaat is dat als we bijvoorbeeld zeggen, nou, ik hoor dat wel eens, hè, van de week zei iemand dat letterlijk tegen mij. Ik vind Berea niet zo'n gemeente waar ik me nou echt gelijk thuis voel, waar ik me veilig voel. En hij gebruikte niet deze woorden, maar hij bedoelde eigenlijk te zeggen, ik vind Berea niet echt zo'n gemeente van liefde, aanvaarding en vergeving. Weet je, dan kun je zeggen van, Berea moet veranderen. Ja. Kennen jullie die uitspraak van Loesje? Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Verbeter de kerk. Begin bij jezelf. Want ik, jij, wij zijn de kerk met elkaar. Als wij met elkaar verlangen dat onze kerk, en dat in samenhang met alle andere kerken in Apeldoorn, dat wij kerken zijn waar liefde, aanvaarding en vergeving is en waar het echt in de praktijk functioneert, dan mag jij beginnen, want jij bent de kerk. Dan wachten we niet op de ander. En dan gaan we met elkaar aan de slag. Mag ik ter afsluiting nog één keer die woorden laten zien. Johannes 15, vers 12. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Daar gaan we voor. Dat willen we gaan leren. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God zoals Christus u heeft aanvaard. Het zal soms moeilijk zijn om elkaar werkelijk te aanvaarden, maar we willen het leren. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Wat kan vergeven soms zo diep gaan en je zoveel kosten? Maar wij die de vergeving van God hebben ontvangen, wij willen het leren om ook elkaar te vergeven. En misschien wel dat we aan het einde van het seizoen inderdaad dit logo bij ons aan de muur kunnen hangen. Wij zijn een lafgemeente. Wij geloven in liefde, aanvaarding en vergeving. Amen.